Welkom bij de oppodcast van IVN Natuureducatie. Mijn naam is Sophia en ik werk al een hele tijd voor IVN. Maar ik weet eigenlijk veel te weinig van de natuur af. Gelukkig hebben we door het hele land gidsen die jou en mij van alles kunnen leren over de Nederlandse natuur. Ga je mee op pad?
Nou, ik moet straks even door dat rulle zand. Dat is even...
Even hijgen.
Kijken waar we het beste kunnen gaan korren. Het liefst waar het niet zo druk is. En waar de zee het ook makkelijk toelaat. En dat is daar zo'n beetje. Daar is
bij dat zandbankje misschien.
Ja, daar iets voor. En dat lijkt me een geschikte plek om te gaan korren.
Ja.
Nou, meestal laat ik dit de kinderen doen, hè? Het trekken van die kar.
Ik wil ook best de kar trekken.
Nou, misschien als je even mee kunt helpen.
Johan, we zijn nu op Berg aan Zee. Kom jij hier vaker als gids?
Dit is mijn uitvalsbasis voor alle activiteiten. En dat is in de winter gaan we jutten op het strand. En dat doen we tenminste één keer per maand. Maar het is ook wel populair bij schoolklassen. Dus we doen het ook wel door de week. En zomers soms 3-4 keer in de week met groepen gaan we korren. Dus ik kan best zeggen dat ik een soort inwoner ben van Bergen aan Zee op deze manier.
Want jij bent IVN-gids bij Noord-Kennemerland en ook coördinator van de strandwerkgroep, als ik het goed zeg.
Ja, ik ben, ik dacht in 2007 ben ik lid geworden van IVN Noord-Kennemerland. En ik heb toen meteen een natuurgidsenopleiding gevolgd. En ik ben daarna vrij snel ingedeeld bij de strandwerkgroep.
Dus jij bent toch wel een beetje expert van het strand, kunnen we zeggen.
De leden die nieuw bij de strandwerkgroep komen, die luisteren heel goed naar me. En die nemen mijn verhalen wel over.
Ja, ik ben hier natuurlijk wel bij jou op zoek of op bezoek. Omdat we wel een bijzondere excursie gaan doen. Want we gaan namelijk korren. Nou weet ik eigenlijk niet zo goed wat dat is.
Korren, dat is met een groot net in zee gaan, die door de zee slepen en vangen. En dat werd oorspronkelijk veel gedaan door inwoners van de kustdorpen om garnalen te vangen.
Ja.
Dan hebben ze zo'n groot net en een tuigje om. En dan slepen ze lopend door het water dat net door de zee. En dan zijn ze geïnteresseerd in hoeveel garnalen ze vangen.
Ja.
En niet zozeer in de vissen die we ze vangen, want de meeste vissen die je hier aan de kustlijn vangt, die zijn heel klein. De grotere vissen zitten meestal wat dieper in zee. En die kleine visjes gooien ze dan meestal weg. En die garnalen die houden ze en die verkopen ze aan restaurants of nemen ze zelf om op te eten. Af en toe zie je wel een kotter voorbij varen die ook bezig is garnalen te vissen. Maar die doet dat dan, dat is boomkorvissen. Die heeft een net dat is nog 5 of 10 keer zo groot als dit net.
En dat laten hoe groot ze... is dit net eigenlijk?
Dit net is 1 meter of 4 lang en 1 meter of 3 breed. En dat is verzwaard met een ketting aan de voorkant. En die ketting die sleept over de bodem van de zee.
Oh ja.
En door een schutbord en een stok, en dat stokje noemen we bengel, wordt het opengehouden. Dat zul je straks zien. En doordat die ketting over de zeebodem sleept, wordt alles wat daar leeft, dat wordt wakker, zeg maar. Dat gaat zich bewegen. En die ketting heet daarom ook wekker. Alles wat dan opspringt, garnalen en platvisjes en haringjes en zo, dat probeert te vluchten voor wat eraan komt. En als we pech hebben, dan zwemmen ze naar opzij. En als we geluk hebben, dan zwemmen ze tot achterin dat net. En hier zit achterin het net zit een opening die we afsluiten met een knoop. Dus alles hoopt zich op achterin het net. Ja. En als we het net uit de zee halen, dan halen we die knoop.
Het net wordt steeds smaller, of niet?
Het net wordt steeds, het wordt steeds smaller.
Ja, het wordt steeds smaller.
Ja. En als we het net uit de zee halen, halen we die knoop eruit. En dan legen we de inhoud van dat net wat hier achterin zit in een bak. En dan kunnen we bekijken en uitleggen wat we gevangen hebben. En alles wat we gevangen hebben gaat weer terug de zee in.
Ja, dus we gaan uiteindelijk niet de garnalen die we vangen...
Gaan we niet opeten.
Gaan we niet opeten. Nee, laten we dat niet doen.
Ik moet even dit touw, want er zit een touw aan van zo'n 100 meter. Dat maak ik zo meteen vast aan het net. Misschien dat je, als je als je wilt lopen om dat touw...
Ja, dat is goed. Geef maar mee. Gewoon een heel stuk vooruit?
Ja. Sophia heeft net het touw van ongeveer 100 meter uitgerold. En die loopt nu terug. Ik ga nu het net verbinden aan het schutbord en aan de bengel. Om ervoor te zorgen dat het net open blijft als we het door de zee trekken. Het net wat we nu gebruiken, dat is kurkdroog.
Ja.
Normaal gesproken krijgt het tussen twee excursies door niet eens de gelegenheid om te drogen.
Oh ja. Dus het wordt wel weer een primeur dit jaar.
Dit jaar is het voor het eerst dat ik ga korren. Ik ben ook heel benieuwd.
Goed. Heb je er dan extra veel zin in?
Ja, ik ben heel benieuwd wat we gaan vangen. Want door allerlei werkzaamheden in de zee verandert de natuur in de zee nogal. En een van de werkzaamheden die ze doen is zandsuppletie. Tot een jaar of 10 geleden brachten ze om de kustlijn te versterken. Zand op het strand. Ja. Er lagen de grote zandzuigers in zee en die pompten zand op het strand en dan kwamen de bulldozers om het te egaliseren. Als je een fikse storm hebt, dan heb je heel veel kustafslag of duinafslag. Ja. En als je daar niks aan doet, dan wijkt die kustlijn steeds verder naar het oosten. En dan wordt Nederland een stukje kleiner.
Dat moeten we niet hebben.
Dat moeten we niet hebben. En als je vlak na zo'n zandsuppletie gaat korren, dan vang je bijna niks. En eens in de 4-5 jaar doen ze zo'n zandsuppletie. En naarmate de tijd vordert, dus na 4 jaar, dan vang je weer heel andere dingen dan in het eerste jaar.
Bijzonder. En hoe lang is dat nu geleden?
Het is nu een jaar of 3 geleden, denk ik.
Nou, dan heb ik wel goede hoop. Maar ook voordat wij gingen afspreken, zei jij van, nou, laat ik even kijken op de getijkalender.
Ja.
Wat heeft dat dan te maken met korren? Hoe heeft dat de getijden effect op wat we vandaag gaan doen?
Het is nu eb. En als het vloed is, dan is deze waterlijn, die ligt ongeveer bij die strook zand.
Ja, dus een stuk verder het strand op.
Een stuk verder de strand op. En als je dan gaat korren, je gaat ongeveer 20 meter uit de kustlijn, want het net beweegt zich ongeveer 20 meter uit de waterlijn. Als je dan gaat korren, dan ga je hier korren waar we nu staan. Als het laag water is, dan komen hier geen beestjes. Je vindt hier geen krabbetjes en garnalen en platvisjes. Dus die visjes die hier zijn, die komen mee met het water als het hoog water wordt.
Ja.
Als we met laag water gaan vissen, dan vissen we op een plek waar de hele dag, 24 uur per dag, water is. En waar ook visjes leven. Dat is hun habitat, zeg maar.
Heb je veel meer kans op een goede vangst.
Inderdaad,
natuurlijk.
Ja.
Ja, het net ligt nu helemaal klaar op het strand.
Kijk, hier zie je de bengel. Die blijft, die is enigszins verzwaard aan de onderkant. Die houdt het aan de duinkant open.
Ja.
Kijk, dat schutbord dat zorgt dat het aan de zeekant opengehouden wordt. En deze ketting die sleept over de grond. En dan is de bedoeling dat die visjes hierin zwemmen.
Ik begrijp het. Eigenlijk een fuik. Mag je dat zo noemen?
Ja, een soort fuik. Ja. Dan trek ik nu mijn baatpak even aan.
Oh ja, geweldig zo'n pak. En hier ga je dan ook in de winter het water mee.
Dit is een thermopeenpak. Dus daar kun je, nou, ik denk tot november kun je wel de zee in.
Johan, nu ben je natuurlijk heel vaak hier op het strand te vinden en ook wel veel in de natuur. Maar waar is eigenlijk die liefde voor de natuur ontstaan?
Ik denk dat dat uit mijn jeugd komt. Want het is eigenlijk wel de enige verklaring die ik daarvoor kan vinden. Ik ging met prepensioen in 2008. En voor die tijd had ik een baan waar ik 's ochtends om 6 uur de deur uitging. Yeah. En 's avonds om 7 uur, 8 uur thuis kwam. En nauwelijks andere hobby's had dan werken. Op een gegeven moment Ik was in het proces om te stoppen met werken. En toen las ik een artikeltje in de krant van een bevriend iemand. Die vertelde over zijn werk, maar hij vertelde ook dat hij IVN-gids was. En ik had nog nooit van het fenomeen IVN-gids gehoord. Laat staan dat ik van het IVN gehoord heb. Hij vertelde ook dat er een natuurgidsenopleiding zou gaan starten in september. En op dat moment sprong er een vonkje over. En ik weet tot op de dag vandaag niet echt waardoor dat vonkje oversprong. Maar ik heb, na het lezen van dat artikel, heb ik hem meteen gebeld. Hij zegt van joh, vertel eens, ik wist niet dat jij natuurgids was bij het IVN. Vertel eens, wat is het IVN, wat is natuurgids? Dat heeft hij me uitgelegd. Hij heeft ook uitgelegd dat er in september een nieuwe opleiding zou gaan starten. Er waren 23 plaatsen, waarvan er nog één beschikbaar was.
En die was voor jou?
En ik heb me op dat moment bij hem opgegeven. En ik ben in september begonnen met die opleiding, terwijl ik nog werkte. En dan ga je op een gegeven moment ook nadenken van hoe kan het dat zo'n vonkje overspringt. En de enige verklaring die ik kan vinden is dat ik vroeger, mijn opa had een boerderij met een grote tuin eromheen. En ook een moestuin met allerlei dingen. En ik was de oudste van een gezin met uiteindelijk 11 kinderen.
Zo.
Een vrij armoedige omgeving. Zuidoost-Drenthe, in het, vlak na de oorlog. Vanuit ons gezin werd er optimaal gebruik gemaakt van de moestuin van mijn opa. Dus als hij komkommers had, dan gingen we erheen. Als hij aardappelen had, gingen we erheen. Dus ik kreeg elke keer een schop onder mijn kont van ga op je fiets naar opa. En help hem met schoffelen en met dieven van de tomaten en dat soort dingen. En het ophalen van de aardappelen en dat soort dingen. En ik had daar nooit echt veel zin in, maar je deed het wel. En ik ben ook de enige van dat gezin die dat heeft gedaan.
Die heeft geholpen bij je opa toen op het land
om
de oogst op te halen eigenlijk voor het gezin.
Ja, dat is ergens een zaadje geworden in mijn hoofd. Wat is gaan groeien, denk ik. Als je puber bent, dan is het, dan heb je je gedachten ergens anders.
Ja.
Dan hou je niet zo met. Dat hebben we ook binnen het IVN wel geprobeerd om voor pubers een natuuractiviteit te organiseren, een soort clubje te organiseren. Nou, dat is heel lastig om die mensen. Dus in die tijd heb ik helemaal niks aan natuur gedaan. Ik ging studeren in Groningen. Nou, dan ben je ook met andere dingen bezig dan met de natuur. Daarna ben ik in dienst gegaan en ben ik gaan werken. En eigenlijk, behalve dan het onderhouden van de tuin en het aanleggen van je eigen tuintje, was toch het zaadje geplant.
Ja. Wat goed.
Nou is de bedoeling dat als jullie straks naar de touw lopen.
Ja, naar het uiteinde.
Naar het uiteinde. En dan aan die oranje dingetjes, die staan op een meter, anderhalve meter denk ik, vastpakt. Dan ga ik het net in de zee zetten.
Okay.
Dan maak ik een beweging met mijn arm, waarbij ik vraag of jullie dan willen gaan trekken.
Ja.
Hoef je niet te hard te trekken, gewoon zachtjes.
Okay.
Dan kom ik zo snel mogelijk naar jullie toe, dan neem ik die kar mee en dan halen we dat net uit de zee en dan gaan we kijken wat erin zit.
Leuk, ik ben benieuwd. Ja, okay. Dan nemen wij nu de kar mee.
Okay. Ik pak nu het net, de bengel en het schutbord in één hand. En ik loop het water in. Nou, ondertussen staat Sophia bij het touw.
Ik pak het touw vast. Er zitten allemaal soort van handvaatjes aan.
Nou, dit is even een kleine techniek. Dan moet je de bengel laten vieren. Het schutbord hou je even vast tot het net helemaal open staat. En als Sophia goed trekt, dan beweegt het net zich op een hele mooie manier door de zee. En boven het schutbord, daar drijft een gele drijver. En die laat zien waar het net zich bevindt.
Oh.
Dan ga ik even meehelpen.
Maar jij zei dat mensen dit ook wel alleen deden.
Ja, die lopen dan met zo'n tuigje om.
Ja,
vlak voor het net.
Ja.
En dat is ook.
Ze lopen door de zee dan?
Ze lopen dan door de zee. Ze hebben zo'n pak aan zoals ik nu aan heb. En die lopen dan door de zee.
En hoe diep is nou eigenlijk het net in de zee?
Ik denk dat die nu ongeveer 1,5 meter diepte zit.
Oh ja.
Want de gele boei, die zie je bijna niet meer.
Nee.
Dus het is, de diepte is ongeveer de lengte van de touw aan de boei. En de hoogte van het schutbord. Dus dat is ongeveer 1,5 meter.
Nou, als je dit zo'n paar keer in de week doet, word je wel fit, denk ik.
Nou ja, ik zeg altijd, ik laat het meestal mijn gasten doen. Maar dan toch is het wel fysiek, want als je dan thuis komt na zo'n activiteit,
ja,
dan heb je wel zin om even op de bank te gaan liggen.
Ja, precies.
Maar dat kan ook een kwestie van leeftijd zijn. Hè? Dat,
en nu gaan we schuin naar
Nou gaan we schuin het strand op. We trekken hem er nu uit, ja. Een van de weinige excursies binnen IVN waar je een beetje van buiten adem raakt, denk ik.
Ja.
Ik kan me niet voorstellen.
Dat denk ik ook wel, ja.
Ik kan me niet voorstellen dat als je een vogeltjes of een orchideeën excursie hebt, dat je dan buiten adem raakt.
Ja, je vertelde net over dat eigenlijk dat zaadje is geplant toen je erg jong was bij je opa. En daarna is eigenlijk een hele grote sprong gemaakt naar dat je de IVN natuurgidsen opleiding ging doen. En is daar in de tussentijd, was natuur helemaal geen deel van je leven? Of?
Nee, dat kun je niet zeggen. We hielden wel van wandelen in de natuur. Van vakanties die iets verder gingen dan alleen maar een strandvakantie. Dus ook kijken naar het achterland bij landen waar we naartoe gingen. En een van de kantelpunten, dat was in 2002 geloof ik. Toen hadden we een wandelvakantie op La Gomera. En dat is een prachtig wandeleiland.
Ja.
Subtropisch klimaat, prachtige palmen, varens, hele mooie natuur. En de tweede dag zouden we gaan wandelen boven in de bergen, maar het had behoorlijk geregend de dag ervoor. Dus dat wandelen in de bergen, dat leek niet zo'n goed idee, want het was nogal nevelig. Dus we besloten ergens onder een wandeling te gaan doen. Het was prachtig weer en we waren ongeveer 3 kwartier op weg. En mijn vrouw die wilde even gaan zitten, genieten van de natuur. Prachtige palmen en varens enzovoort. Deed de rugzak af en ik zeg dat ik nog even naar een waterval wil lopen, want die hoorde ik iets verderop. En ik loop naar die waterval en ik ben een meter of 15, 20 bij de vandaan. Dan begint ze opeens enorm te gillen.
Oh.
En ik kijk op en ik zie rotsblokken naar beneden komen.
Oh nee.
En die komen in mijn richting.
Ja.
En ik kon daar kan je weinig tegen doen, dat waren echt grote rotsblokken. En ik werd meegesleurd naar beneden. En mijn vrouw dacht dat het mijn einde geweest was.
Afschuwelijk, ja.
Ze dacht dat ik dood was. Maar uiteindelijk kwam ik toch weer boven. Maar ik was behoorlijk gekwetst. Ik had allerlei dingen gebroken, verbrijzeld. Toen zijn we diezelfde weg van 3 kwartier zijn we weer teruggelopen over hele smalle paadjes.
Met al je verwondingen.
Met alle verwondingen, ja. Met de kans dat ik flauw zou vallen, ja. En dan de verkeerde kant op zou vallen en zo. Maar goed, uiteindelijk, omdat ik niet geholpen kon worden op die eilanden, ook niet in Tenerife, zijn we naar Nederland gegaan. Naar het ziekenhuis, geopereerd. En de hele revalidatie heeft 9 maanden geduurd. Maar na 4 maanden, ik had de tweede dag toen ik thuis was, heb ik mijn secretaresse gebeld en gezegd wat me overkomen was.
Want op dat moment werkte je?
Ik werkte, ik was directeur bij een automatiseringsbedrijf.
Ja.
Toen heb ik de secretaresse gebeld en gezegd dit en dit is me overkomen. Ik ga 100% van mijn tijd aan mijn herstel werken. En ik stel niet op prijs dat jullie mij voor bedrijfsissues bellen. Iedereen mag me bellen en vragen hoe het met me is. Maar niet voor bedrijfjes.
Werk dus moest even on hold. Ja.
Zoek het maar uit. 4 maanden later kom ik terug op de zaak. En dan blijkt dat alles gewoon, maar in ieder geval is doorgegaan. Iets anders dan je zelf gepland zou hebben of zelf gedaan zou hebben. Maar Iedereen heeft nog werk, de omzet is goed enzovoort. En dan realiseer je, want iedereen weet, iedereen denkt dat hij onmisbaar is. En je weet wel dat je niet onmisbaar bent. Maar tussen weten en voelen, daar is een heel groot verschil. En toen voelde ik echt van joh, je bent gewoon misbaar. Ja. De zaak, de wereld draait gewoon door. En voor die tijd gingen we een weekje op vakantie. Je moet niet te lang weg zijn van je werk.
Nee.
En toen kom je erachter dat het niet zo is. En we zijn in januari van het jaar erop, zijn we voor het eerst 4 weken naar India gegaan.
Oh ja.
Nou, dat was een openbaring. Dat je 4 weken weg kunt.
Weg kan
van je
en
je
gewoon
weg.
de boel kan laten, ja. En de natuur in kan gaan. Want ja. Hoe was dat dan? Je zegt van dan opeens, je denkt altijd dat je onmisbaar bent, je bent maximaal een week weg. En dan kom je terug en dan blijkt opeens dat alles toch wel loopt.
Ja.
Is dat fijn?
Dat geeft je een ander bewustzijn. Dat geeft je het bewustzijn dat je spijt kunt hebben van dingen die je nagelaten hebt.
Hmm.
Je kan spijt hebben van dingen die je gedaan hebt, als je dingen fout gedaan hebt en zo. Maar dat kun je herstellen, daar moet je ook niet al te veel spijt van hebben. Je kan wel ook spijt hebben van dingen die je hebt nagelaten.
Ja,
die je niet hebt gedaan.
Ja.
En daar kun je actief iets aan doen. En dat dingen hebben nagelaten, dat heeft te maken met beleving van situaties, met beleving van de natuur, met beleving van je sociale omgeving. En met het invullen van je eigen diepere behoeftes, diepere verlangens. Want als je het nu niet doet, dan zou het best eens kunnen zijn dat het morgen niet meer hoeft.
Mooi.
Straks dan zwemt alles weer weg.
Ja, aan de slag.
Nou, gooi ik eerst een laagje water in de bak. En dan komt de vangst.
Zo, is dit een goede vangst?
Ja. Ja, er zit van alles in wat we zouden kunnen zien. Bijvoorbeeld plastic.
Oh ja.
Dat is altijd de aanleiding om iets te zeggen over de plastic soep in de zee.
Ja.
En wat je daaraan zou kunnen doen.
En dat komt allemaal dan in zee, ja.
Belandt allemaal in zee.
Dat zie je, we vangen het gewoon letterlijk tussen de visjes. En het hoeft ook niet, want ik zie als ik het meer omdraai al om de zoveel meter een vuilnisbak.
Ja, dus er is helemaal geen reden om het op stand te laten liggen.
Ja, wat zien we allemaal? Ik zie, hier is ook een klein visje die is gesneuveld.
Die is aangevreten. En dat zou kunnen, dit is een klein haringje. Die is waarschijnlijk aangevreten door een krab. Het zit ook vol met krabbetjes.
Oh ja.
Hele kleine krabbetjes en iets grotere krabben. Laat ik beginnen met die krabben. Kijk, dit is een wat grotere krab. Hoe groter die krabben zijn, hoe groter die scharen zijn die zo'n krab heeft.
Ja.
En zo'n klein krabbetje die durf ik nog wel gewoon vast te pakken. Maar deze, dat wordt alweer wat anders, die moet je voorzichtig vastpakken. Want als die zijn heel scherp, die scharen, als die je te pakken heeft in je vinger, dan moet er wel een pleister om.
Maar je houdt hem nu op de kop en je houdt hem eigenlijk aan zijn huisje vast?
Ja, als ik hem zo zeg maar, op zijn achterkant vasthoud, dan kan hij ook niet bij.
Nee.
Dan kan je ook niks gebeuren.
Nee, precies.
Maar dit is nog maar een klein exemplaar. Een echte Noordzeekrab, die zijn 15 centimeter. En die hebben scharen van 2 of 3 centimeter.
Zo.
En die pakken ze alleen maar beet met speciale handschoenen. Van die,
ja, die kan je niet zomaar pakken. Vang je die ook wel eens in de koor?
Nou, iets groter dan dit. Een centimeter of 10 vangen we ook wel eens. Maar die hele grote, die zitten vaak wat dieper in de zee.
Veel dieper, oh ja.
Dit is leuk. Dit is een...
dat is een... Dit een is een slak? Nee, een
schelpje. Dit is een heremietkreeft. En dit is een kreeft. Die is in deze schelp gekropen.
Ja, en die schelp doet mij een beetje denken aan een slakkenhuis.
Is een soort slakkenhuis, ja. Daar heeft hij de voorkeur aan, want dan kan hij lekker in wegkruipen.
Ja.
Die heremietkreeft, die groeit. En als hij groter wordt dan het huisje toelaat, dan kruipt hij uit die schelp.
Ja.
En zoekt hij een andere schelp die iets groter is. Maar hij komt er nu zelfs uit.
Wel gek dat hij niet bang is.
Nee, dat verbaast mij ook. Meestal kruipen ze terug in hun schulp. Kijk.
Ja!
Nee, dit is de...
Oh. Wat grappig.
En je ziet ook dat de achterkant...
Dat achterlijfje stelt niet zoveel voor eigenlijk.
Maar dat achterlijfje, dat is ook helemaal gekromd. Zo in de vorm
helemaal
van
de
dat,
vorm van het huisje. Gelpje,
van het huisje. En dan gaat hij, waarschijnlijk is het huisje te klein voor hem. En dan gaat hij op zoek naar
een groter stel. Huisje. Maar die zit nu natuurlijk niet in de bak, dus we moeten even geduld hebben.
Dus gaat hij het water in en dan leggen we hem straks terug in zee. Ik zeg wel eens tegen kinderen, je kan zo'n visje net zo lang boven water houden als dat wij onder water kunnen.
Oh ja.
Als wij 3 minuten onder water zitten, zonder masker, dan moet je snel naar boven om adem te halen. En bij een visje is dat ongeveer vergelijkbaar. Ja. Als je een visje iets te lang boven het water houdt, dan stikt hij omdat hij geen zuurstof krijgt. Zeg maar. Nou, dit is een platvisje. En het kenmerk van een platvisje is dat hij niet rond is.
Maar plat.
Maar plat.
Ja.
Je hebt, wat je hier ook ziet, dat zijn is zo'n klein haringje bijvoorbeeld. En dat is een rondvis.
Ja.
Die heeft aan de linkerkant een oog, aan de rechterkant een oog. En tussen zijn ogen in heeft hij zijn bek.
Ja.
Deze platvis, die heeft hier 2 ogen aan 1 kant. En zijn bek daar. Dus die ogen zitten niet aan de linkerkant en de rechterkant.
Oh ja, ik zie het niet.
Die platvis die wordt geboren als een rondvis, als een klein haringje. Dan heeft hij aan de linkerkant heeft hij een oog en aan de rechterkant heeft hij een oog. En op een gegeven moment, na een paar dagen, dan verhuist dat oog aan de linkerkant over zijn voorhoofd naar de rechterkant. En deze heeft
zijn gezicht verandert dan gewoon.
Zijn gezicht verandert.
Ja.
En dus heeft deze vis, die heeft 2 ogen aan de rechterkant.
Hmm.
In plaats van een oog links en een
Waarom
oog rechts.
Waarom gebeurt dat? Is daar een reden voor? Een speciale reden? Of?
Nou, waarschijnlijk omdat ze... Ja, het is altijd een kwestie van oorzaak en gevolg. Want het gevolg van dit is dat ze naar beneden zakken. Dat ze op de bodem van de zee gaan zwemmen. En daar hun voortbestaan hebben en voedsel vinden en dat soort zaken. En dat als je de ogen links en rechts hebt, dan
zit je ene oog in het zand.
Dan
natuurlijk.
Zit je ene oog in het zand. Maar waar dat door veroorzaakt wordt, dat het oog verhuist, dat is nog niet ontdekt.
Kan je die granalen gewoon pakken?
Ja.
Of bijten ze dan?
Nee, ze doen niks. Ik zal even eentje voor je pakken.
Sorry. Ja. Oh, ik vind het heel leuk, maar ook een beetje eng.
Kijk, dit is een...
Ik ga nooit meer een garnaal eten.
Dit is een zwangere garnaal.
Oeh, hoe zie je dat?
Als je hem omdraait, dan zie je hier aan de onderkant een beetje grijs spikkeltjes zie je zitten.
Ja, zilver bijna, het glimt helemaal.
Ja, en dat zijn allemaal hele kleine bolletjes.
Ja.
En elk bolletje is een eitje.
Oh. Nou, dat is wel zwanger van heel veel baby's.
Ja, dat gebeurt bij garnalen, gebeurt dat in veelvoud. Ik wil nog even dat krabbetje laten zien. Maar dat krabbetje, dat, als ik dat op het zand zet, als hij zin heeft. Hij zwaait nog even, zie je?
Ja, doei.
Maar ik zal even een andere pakken. Zie je?
Oh ja. Leuk. Meteen verstopt ze zich eigenlijk onder het zand.
En het enige wat boven het zand blijft, dat zijn
die oogjes. Dus eigenlijk heb je gewoon, als je onder water zou kijken, een zandvlakte met heel veel uitstekende oogjes. Van de krabbetjes, van de platvissen.
Ja. En als wij er aankomen met ons kornet, dan die wekker die maakt een trilling.
Ja.
En dan schrikken die beestjes en die komen uit het zand, net als die platvisjes. En dan vang je die dingen.
Nou, Johan, je hebt me wel echt superveel geleerd hier over het leven eigenlijk hier in de zee, bij bergen. Is er eigenlijk nog iets wat jij zelf graag zou willen leren?
Ik ben altijd weer heel erg jaloers op vogelaars die uit een ooghoek iets waarnemen en dan weten te vertellen dat het een bepaald soort vogel is.
Ja.
En ik heb dat tot nu toe heel vaak geprobeerd, maar het lukt me niet. En dat lukt me niet omdat ik geen goed geheugen heb. Want ik weet heel veel dingen wel te onthouden.
Ja.
Maar het zit gewoon niet in mijn lijf. En dat elke vogelaar, bijna alle vogelaars die ik spreek, die hebben in hun jeugd eenzelfde soort ervaring gehad als ik met mijn opa. Die zijn met hun moeder, hun tante, hun opa, weet ik veel,
ja,
het land ingegaan. En die hebben heel jong al het onderscheid geleerd tussen een duif en een kraai.
Mm.
En dat is een zaadje wat geplant is en daar bouwt de kennis zich in op.
Ja.
En op een gegeven moment weet je zo een sperwer van een buizerd te ontdekken, alleen al door de schaduw.
Ja.
En om dat later te leren is heel lastig. Kinderen die op jeugdige leeftijd viool leren spelen, die kunnen zich ontwikkelen. Hoeft niet altijd, maar die kunnen zich ontwikkelen. Maar wil je dat op latere leeftijd, als je 60 bent, nog eens een keer gaan leren, dan lukt het je niet om daar een goede kwaliteit in te geven. Dus dat is voor mij een soort onderbouwing van mijn passie voor dit natuurgidsenwerk.
Ja.
Omdat ik ervan overtuigd ben dat door dit te doen, dat je bij kinderen die om die bak zitten, in ieder geval bij een groot deel een vonkje laat overspringen over de natuur.
Ja.
En dat beklijft. En dat je kan mij, het grootste plezier heb ik bijvoorbeeld aan, ik heb ook wel eens autistische kinderen. En als je dan de uitdrukking in de ogen van zo'n autistisch kind ziet als hij een granaaltje in zijn handen heeft, dat is echt onbetaalbaar.
Ja.
Dan weet je dat het geland is.
En heb je dan als kinderen of volwassenen hier op het strand lopen, heb je een tip voor hun om dus wat meer te weten over de natuur, of met die natuur in aanraking te komen?
Als je iets ziet op het strand, raap het op en bestudeer het en probeer erachter te komen wat het is. Kinderen die met mij zijn wezen korren of jutten, die gedragen zich anders op de voetlijn dan andere kinderen. Die kinderen die pakken een stuk veen. Je vindt ook bijvoorbeeld brokken veen op het strand.
Ja.
Die kun je openbreken en daar zit van alles in.
Ja.
Zoek een schelp en probeer eens te ontdekken wat voor soort schelp dat is. En hoe die schelp op het strand is gekomen. En zit er wel of geen gaatje in. En sommige schelpen hebben zo'n gaatje. En daar zit een heel bijzonder verhaal achter waarom dat gaatje er zit. Ja. Dus wees nieuwsgierig wat er op het strand ligt. Dus bij alles wat je vindt is wel een verhaal te vertellen.
Het water komt al dichterbij. Misschien is het tijd om de bak leeg te maken.
Ja, dat scheelt weer. Dan hoeven we die bak niet zo ver te slepen.
Nee. Ja, daar gaan ze.
Dit was de IVN Op podcast. Ik hoop dat je net zoals ik superveel hebt geleerd over de prachtige Nederlandse natuur. Als je dit nou een leuke aflevering vond, geef ons dan een goede recensie op iTunes. Want zo kunnen nog veel meer natuurliefhebbers deze aflevering luisteren. En ben je benieuwd welke natuurgidsen en natuuractiviteiten bij jou in de buurt zijn? Kijk dan op IVN.nl. Tot de volgende keer!